Zie je hoe licht alles wordt? Het zonlicht vinden we prachtig, zo op deze zondagmorgen. Heerlijk, heldere lucht, de zon schijnt. Je voelt je dan prettig. Je kunt dat als aanloop nemen. Als aanloop naar een licht worden in een veel diepere zin. Wanneer je even rustig gaat zitten. Dat is de inkeer. Het kan helemaal licht worden. Zomaar. Zie dat die verdere lichtwording niet afhankelijk is van het uiterlijke licht. Kan ook zomaar gebeuren. Altijd, overal. Waarom? Hoe is het mogelijk? Ja, blijkbaar is het mogelijk. Het hoort blijkbaar bij je. Je hoeft maar eventjes de gerichtheid op andere dingen los te laten, de spanning los te laten, en het is er. Alles klaart op, net zoals het weer op kan klaren. Wanneer je naar binnen gaat, wanneer de ontspanning komt, wanneer de helderheid er blijft, alles gaat oplossen. De wolken die er zijn, die gaan oplossen in het licht en de warmte van de zon. Het is duidelijk, het is niet afhankelijk van de zon. Het gebeurt wel. Blijkbaar hoort het tot je aard dat het mogelijk is. Blijkbaar hoort dat licht tot je ware aard. Anders zou het niet steeds weer opnieuw op dezelfde manier zo gebeuren. Dat wanneer je eventjes ontspant, wanneer het even rustig wordt bij je, dat dan de hele zaak openkomt en licht wordt. Dat licht is dus niet afhankelijk van condities. Dat licht, dat is het eigen zelf zijn. Dat is er altijd. Dat hoef je niet ergens te zoeken. Je bent toch altijd jezelf. Behalve wanneer je denkt dat je ergens iets aan bepaalde dingen vastzit. En daar je beperkte identiteit hebt. Maar wanneer je het loslaat, meteen gaat alles weer opklaren. De vormen worden in het licht doorzichtig. Gebeurt er nog meer? In het licht verdwijnen de grenzen. Dan komt er ruimte. Als er wolken zijn in de blauwe hemel, ja, dan maak je onderscheid tussen de blauwe hemel en de wolken. En dan heb je de ene wolk en dan heb je de andere wolk. En de ene lijkt op een wolf en de andere op een schaap enzovoorts. En dan heb je allerlei identiteiten. Die de wolken gaan oplossen. Die scheidingen verdwijnen. Wanneer je zo gaat zitten, kun je dat herkennen. In je eigen sfeer. Je gaat naar binnen toe, je ervaart de ruimte, je ervaart dat grotere licht. Meteen kun je ook vaststellen dat de grenzen verdwijnen. De grenzen vooral tussen jezelf en het andere en de anderen. Blijf helder kijken, dan kun je het herkennen. Wanneer je geen spanning houdt, dan krijg je dit proces automatisch, de scheidingen verdwijnen. Dat licht, dat is het licht van jezelf, maar het is tevens het universele licht. Voor zover je nog anderen tussen aanhalingstekens ervaart, is het dus ook het licht van anderen. Maar voor zover je dat licht zelf ervaart, is er dus geen scheiding tussen het licht van jezelf en het licht van anderen. Die scheidingen verdwijnen echt, heel letterlijk, in je eigen ervaring. Wanneer je blijft bij je eigen ervaring, verdwijnen die scheidingen. Dat licht wordt universeel en het is ook je eigen licht van zelf zijn. Je kunt het in eerste instantie misschien nog duidelijk ervaren wanneer je een beetje bewust bent van de anderen die hier ook allemaal zitten. En je komt hier samen met dezelfde gerichtheid. En je ontmoet elkaar in diezelfde gerichtheid. En we zitten hier in een kring. Je gaat zitten, de ontspanning komt. En de resten van afscheidingen die verdwijnen. Dan kun je in eerste instantie zeggen, nou wij zitten hier heerlijk. Maar pas op met zo'n woordje wij. Dat woordje wij is natuurlijk al een doorbraak door de som van individuele ikken. Eerste persoon enkelvoud. Eerste persoon enkelvoud, eerste persoon enkelvoud. Allemaal hebben een bepaald centrum van een ik. Wanneer daar in een groep van die ikken een gelijke gerichtheid komt, een gelijke oriëntatie en ontspanning, dan verdwijnen die grenzen tussen de ikken en dan wordt het woord wij gebruikt. Wij hebben dat maar mooi gedaan. Wat is dat wij? Nou, dat is niet alleen ik als eerste persoon enkelvoud. Nee, het is een collectief van eerste persoon, meervoud. Daarin heb je dus al een doorbraak door die individuele grenzen. Het is goed om dat te zien, want die ervaring die heeft iedereen regelmatig, wanneer je goed met iemand kunt opschieten en samenwerken. Dus dan ervaar je de ander in min of meerdere mate als jezelf, eerste persoon. Wanneer je daarna terugkeert, dan blijkt eraan dat wij helemaal geen grenzen te zijn. Want dat is natuurlijk wel een gevaar, dat je heel duidelijk de grenzen van zo'n groep gaat definiëren ten opzichte van een andere groep. Wij tegenover die anderen. Dat zie je dus in de maatschappij maar al te vaak gebeuren. Maar wanneer je terugkeert naar die bron van dat wij, dat betekent naar de bron van die eenheid die je kunt ervaren met anderen als eerste persoon, dan is dat iets wat dieper gaat dan die groepsgrenzen. Zelfs dieper gaat dan de groep van mensen. Dat zelfs dieper gaat dan die afscheiding tussen de levende en niet levende natuur. Dat eerste persoonssfeer, die blijkt dus oneindig te zijn. Als je ontspant, als de ontspanning verder dieper doorgaat, dan komt die dimensie open. Het licht wordt ervaren, de vormen die worden doorzichtig, de scheidingen, de muren worden doorzichtig. Het is een verdere ontspanning, een loslaten van wat je eerst vasthield. En dan is er een universele sfeer waarin geen tweeheid meer heerst. Belangrijk punt is om dat heel helder vast te stellen. Die sfeer is er bij alle mensen regelmatig. Alleen meestal wordt het niet helder vastgesteld, zodat het vluchtig is. Wat is de werkelijkheid? Oh, dat is de werkelijkheid van de individuen. En vanuit individuen misschien wat groepsvorming. Nee, ga kijken wat er gebeurt wanneer je even rustig zit. Die oorspronkelijke diepte zul je dus heel helder moeten vaststellen. Oh, dit is het. Wanneer er geen kunstmatige constructies zijn, dan blijft dit als heldere lucht over. Door de duidelijke bewustwording krijgt het ook een heel duidelijke continuïteit. Wordt het stabieler. Wordt het heel helder gaan zien in je eigen sfeer, naar binnen toe. Oh zo, dit is het. Thank you. is dus een je daarin loslaten. Helder blijven. Zo zitten. Het gaat zelfs zo ver door dat het op een gegeven ogenblik niets meer is te zeggen. En toch intern stel je het wel vast. Je weet actueel wat het is. Een onuitsprekelijke sfeer. Zonder grenzen. Zonder ik-centrum. Juist op die niveaus zul je ontzettend helder moeten zijn, want het zijn heel subtiele dingen. Zo'n ik-centrum vormt zich al heel gemakkelijk weer. Wanneer je daarin niet helder bent, dus voordat je dat weet. Je zult ontzettend helder moeten zijn. Iedereen die hier zit, die heeft een zekere zijn ervaring van die sfeer. Maar op welke wijze zet zich dat niet door? Heb je daar je zwaartepunt? Is het daar helemaal helder, zodat het op een vanzelfsprekende wijze aanwezig blijft? Dus alleen dat blijft vanzelfsprekend en aanwezig, waarin dus die stabiliteit zit, wat je werkelijk hebt gerealiseerd. O, zo, heel helder, dit is het. Zo helder, dat kan nooit meer weggepoetst worden, dat verdwijnt niet meer. Zo'n realisatie verdwijnt inderdaad niet meer. Maar ga na bij jezelf op wat voor niveau dat bij jezelf plaatsvindt of plaatsgevonden heeft. Als dat heel diep gekomen is, zo helder, oh zo. Nou, dan gaat het op een vanzelfsprekende manier verder. De resten die er misschien nog zijn, die verdwijnen automatisch wel in de loop van de tijd. Die energieën die er daar nog wat zitten, die werken zich vanzelf wel uit. Dan is er totaal geen probleem meer. Wanneer zich het gevestigd heeft op een dieper niveau. Van daaruit gaat het verder. Wanneer de zon zich gevestigd heeft in de blauwe lucht, dan kan er geen nevel meer ontstaan. Wanneer er ergens nog een beetje nevel ontstaat, dan zie je die gauw weer verdampen. Soms zie je dat in de lucht. Vooral in de bergen. Er komt er nog nevel uit de dalen. Maar in de ochtend, de zon die begint al te stralen. Die nevels die wat omhoog komen, je ziet ze verdampen. wanneer die vestiging er is, gaat het vanzelf door. Ga kijken hoe diep die vestiging zit bij jezelf. Is de herkenning er totaal, tot in de diepste dieptes? Hoe het ook zij, blijf maar in deze sfeer van oriëntatie. Blijf maar zo als bewustzijn helder kijken. Dat is de basis waarop het zich gaat verdiepen. Dus het gaat hier nooit om te onderzoeken of ergens iets fout zit en dan een oordeel erover te geven. Nee, het gaat om de juiste instelling. Bij de juiste instelling gaat het proces van verdieping vanzelf door. Ervaar wat het betekent wanneer dat proces doorgaat. Het licht wordt universeler. Zelfzijn wordt universeler. Gevoelskwaliteit. Het is heel vreugdevol. Proces is dus je steeds meer laten ontspannen in die sfeer van bewustzijn, vreugde. Nou, dan is er toch geen houden meer aan. Blijf helder, zodat het proces door kan gaan. Als er ergens een bewustzijnsvernauwing gaat optreden, krijg je heel gauw dat oude patronen hun recht opeisen. En voordat je het weet, letterlijk voordat je het weet, zijn er weer oude patronen terug. Nee, blijf bij die centrale helderheid. Dit. Die beweging, die ontwikkeling. De nevels lossen op. De ontspanning wordt pijloos. Alle grenzen verdwijnen. situatie wordt onuitsprekelijk. Nou, accepteer het maar. Oké, zit hier iets nog onduidelijks in je eigen ervaring? Zijn er geen wolken meer die de zon tegenhouden? Af en toe een neveltje is niet erg hoor. Wanneer de zon er maar doorheen komt. Ja, dat is iets waar meer mensen last van hebben, dat wanneer je in een ontspanningsbeweging zit, dat het ergens, ja, dat is dan iets waar je weinig kijk op hebt, dus dat noemen we maar gewoon het onbewuste of voorbewuste, maar het gaat zich dan wel tonen als een blokkade voor die beweging. Nou, ik heb wel gezegd, toen met die realisatie, ga kijken in hoe ver die realisatie gaat. Nou, blijkbaar tot op die blokkade. Wanneer daar de zaak heel helder is, en je kunt daar blijven op een bewuste manier, en op een zachte manier, liefdevolle manier, dan blijkt dat licht wat er is vanzelf door te gaan werken. Niet direct in één beweging door, nee, maar wat eronder zit, dat gaat langzamerhand wel oplossen. Dus daar moet je niet gefixeerd naar kijken, geen aandacht geconcentreerd erop hebben. Nee, je blijft daar gewoon maar zitten. Je voelt dat het ergens stokt, dat je dan ergens aanwezig bent op een harder sfeer. Wanneer je daar helder bent, op die grens, dat is het licht van jezelf, van bewustzijn, liefde, dan gaat het zich langzamerhand ontspannen. Soms komen er beelden bij wanneer het gaat ontspannen, soms niet, maakt niet uit. Maar je voelt dat er dan iets verder gaat gebeuren dat losmaakt. Het is ook wel goed om preciezer kijk erop te krijgen hoe dat dan nou eigenlijk zit. Waarom zitten daar die energetische spanningen van jezelf? Waarom heb je die ooit zo gemaakt? Blijkbaar zaten er toch hele sterke emoties bij die daar allemaal in zo'n kluit zich hebben vastgezet. De ontwikkeling die kan wel op verschillende manieren gaan hoor. Soms dan krijg je het idee dat je aan de zijkanten makkelijker weer wat ruimte krijgt. En aan de andere zijkant weer wat makkelijker ruimte krijgt. Je kunt dan ook het idee hebben dat op een gegeven ogenblik daaronder het ook weer helder is. En dan heb je inderdaad die kluit die daar nog ergens zweeft. Nou, wanneer je die helderheid blijft, ga mee met die beweging voor zover hij wel aan die zijkanten en naar beneden toe wel gaat. Vooral er naar beneden toe, wanneer het daar helder wordt. Dan zeg je, nou ja, ergens zit die hele donkere kluit nog. Maar dat maakt niet uit, want ik ben al op een diepere sfeer bewust geworden. Nou, dan gaat het, dat licht, dat gaat werken van alle kanten. En dan kan zo'n brok niet lang blijven bestaan. Maar wanneer het een massief iets is, ja, dan zal het toch langzamerhand zich uithollen. Wanneer je daar maar op die grens blijft. Dat is dat natuurlijk, zelf bij het bewustzijn, zelf ben je ook die energie en de gevoelens die zitten in die vaste energie. Vermaterialiseerde energie, voor je idee juist. Zo zwaar, donker, traag. Dus het gaat erom dat zelf wat zit in die energie, in die brok, dat werkelijk gaat oplossen. En omdat daar toch angsten mee gepaard gaan, worden die energieën daar vastgehouden. Er zal het echt moeten zijn vanuit een andere sfeer van jezelf, namelijk waar wel een stuk licht, bewustzijn, vertrouwen, liefde zit, dat het andere gaat overnemen. Zo hebben de meeste mensen wel allerlei verschillende onderdelen in zich, in die sfeer van zelf zijn. Bijvoorbeeld hele brokken nog van kinderlijke energie. En brokken van angstenergie die ergens in het leven zijn opgebouwd. Maar ja, daar moet je dus op een hele vriendelijke manier mee omgaan. Net zoals met een kind. Je kan niet zomaar even als ouder zeggen, nou ja, ik wil dat gebeurt, dus ram dat kind er doorheen. Nee, het zal op een vriendelijke manier moeten gebeuren, want anders krijg je nog weer verharding. Nou, dat geldt dus ook al die brokken van energieën die daar nog vastzitten. Ga er maar vriendelijk mee om en zeg maar oké, laat je maar ontspannen. Het is wel goed. Het is wel een goed om dat een gedurende periode te herhalen hoor. Oh, het is wel goed, het is wel goed, het is wel goed, het is wel goed, het is wel goed. Want steeds weer opnieuw, wanneer dat brok energie naar boven dreigt te komen, dan komt er angst. Want dan is er een gevoel, het is niet goed. Nou, taak van een ouder is toch om te zeggen tegen een kind, ah, stil maar, het is wel goed, het is wel goed. Nou, op die manier. Het is wel goed, het is wel goed, het is wel goed. ja, oh ja, oh ja. He. Ontspannen. Oh ja, dit is wel goed. Ontspanning, dat is die vaste energie die vrijkomt. Het is wel goed. Ja, moet je kijken hoe hard het dan oplost. Dromen, dat zijn veel meer begeleidende verschijnselen die juist deze lagen betreffen. Dus wanneer daar op die diepere energetische niveaus iets gebeurt, dan uitzicht dat vaak ook wel in dromen, dagdromen, beelden die ineens opkomen, maar ook vooral in dromen, ja. En dan kan het ook wel weer een bewustwording zijn, wanneer je die droom dan weer even duidelijk bewust wordt. Dan zeg je, oh ja, kijk eens, er is iets bazaals aan de gang. Er is iets bazaals aan de gang. Dat kan herkend worden wanneer daar dromen over zijn.
Dat zijn dus dromen van ruim 20 jaar geleden, wat er toen allemaal gebeurde.
Ja, dat kan allemaal. Okay. Maar het betreft wel de meer gevoelsmatige aspecten ervan, ja, die weer een bepaalde vormgeving krijgen.
Ja.
Dus je moet je niet specifiek met die dromen gaan bezighouden, maar wel die helderheid betrachten. En dan kan er best een herkenning zijn, dat kan. Maar laat het los, want het gaat om dat proces van losmaken, dat verder doorgaat. Dat wil dat alle mensen dit eigenlijk ontzettend belangrijk vinden. Maar dat bij een beperkt mens, aantal mensen het doorgaat. Dat zijn mensen die er iets van gezien hebben, iets van begrepen hebben en het belangrijk genoeg vinden. Allereerst moet u het idee hebben dat er niks te controleren valt. Want wanneer het idee is vanuit een ik, dat is die ik-functie, die alles wil ordenen, alles wil controleren, beheersen. En dan merkt dat ik, ja, wanneer ik even een klein beetje meer dieper bewust word, dan zijn daar gebieden, vooral die gevoelsmatige gebieden, nou, daar lukt het me gewoon niet, want daar spelen hele andere dingen een rol. Dan krijg je in dat ik, die bewuste ik-sfeer, heel gauw de neiging, oh, dat moet onderblijven, dat moet niet naar boven komen, want dan wordt mijn controle helemaal uit handen geslagen. Bijvoorbeeld wanneer er hele sterke emoties zijn. Nee, je hebt dan die weerstand om dat allemaal bewust te laten worden. Het is goed om dat te zien, hoe dat werkt. Dat heb je bij de meeste mensen zo, want bij iedereen is die structuur die je noemde, die is zo. Alleen, het is wel een structuur dus waarin er een duidelijk ik-centrum is, waarin een zekere alledaags bewustzijn zit. Dat heeft te maken met het gewone alledaagse werk en leven. En er kan een gevoel komen, een zekere bewustwording komen vanuit het ik, dat daaronder nog van alles zit. Wat niet zomaar is te beheren. Waar het hier nu om ging is, en daar heb ik het over gehad, dat vanuit die ik-positie, dat daarin een ontspanning komt, zodat die weerstand voor alles wat eronder zit verdwijnt, Het bewustzijn, dat kan zich dan ook verder uitbreiden naar beneden toe. Het zelfzijn kan zich herinneren en beseffen dat het inderdaad veel ruimer is dan alleen die beperkte X-sfeer. Dus dan krijg je sowieso intern een bewustwording van die hele gevoelsmatige wereld. Waarin er niet meer een ik is die alles op orde houdt. En dan die overgang is er natuurlijk eentje van overgave. Want die ik die kan zich niet meer handhaven in dat grote. Want wanneer je naar beneden gaat, dan kom je in die gevoelssfeer terecht. En dan is het einde zoek. Alles lost daarin op. Het is de oceaan. Waarin die scheidingen niet meer gehandhaafd kunnen worden die in de ik-wereld zijn. Die scheidingen vallen weg. Dus, wanneer u zo ervaart dat er werkelijk een bepaald grensgebied is waarin de dingen door elkaar gaan lopen, zeg je, nou prachtig, laat de ontspanning weer doorgaan en zak er maar eens een keertje heerlijk in weg. Dat doe je eigenlijk gewoon elke avond, hè, net slapen gaan. Dus het is helemaal niet zo gek, het is niet zo vreemd. Maar wanneer je het doet, nou, net zoals bij het slapen, dan is er ook een onbewustheid nog. Maar je weet, oh heerlijk, ik ga heerlijk slapen. Ja, wat is dat heerlijke slapen? Dat betekent dat je al die spanning van die ik-wereld loslaat. En dat vind je heerlijk. Nou, schitterend. Laat het allemaal maar los met bewustzijn. Dan hoeft de ik-wereld met zijn spanningen de volgende ochtend niet meer terug te keren. Dus dan is er niet meer zo'n controlerend centrum van een ik. Nou, dat is nou de basis van alle problemen, dus beter kwijt dan rijk. Ben je duidelijk?
Ja, het is wel zo dat als je hier bewust zit, kan je je voorstellen dat er bewustzijn is, dat er licht is, dat je alles loslaat. Maar op een bepaald moment dan gebeuren de dingen vanzelf.
Ja.
En het is niet altijd zoals je dan zou gewenst hebben. En dan lijkt het vaak eerder chaotisch dan licht te worden. Dus dan wil je weer orde op zaken stellen.
Maar is dat eerste direct die reactie al ook niet een ik-actie? De dingen gaan anders dan je zou wensen.
Ja, als je geslapen hebt, in niet geslapen, ben je nergens van bewust. Dan is er ontspanning, kan je voorstellen.
Oké, okay, maar laten we eens voorstellen dat je daar bewust bent. Net zoals hier, hè? Die ontspanning. Je bent ervan bewust. Nou dan. Is er dan een notie dat er allerlei dingen onwenselijk zijn?
De onwenselijke dingen doen zich voor ook in een sfeer van onbewustzijn of halfbewustzijn.
Ja, maar nu ging het erom om heel helder dat open. Die bewustzijnsverruiming is geweest, die openheid die is er, en er is ontspanning en licht. Zijn er dan nog onwenselijke dingen in de oude zin van het woord?
Dat moment zelf niet.
Nee, dus wanneer u daar zou blijven, dan komen er nooit meer onwenselijke dingen. Ja, zo simpel ligt het.
Dat is de kunst.
Nou ja, goed. Ga kijken wat het betekent wanneer daar die helderheid is, dat die helderheid daar mag blijven. Natuurlijk, wanneer het leven doorgaat, dan zijn er allerlei wel dingen aan te wijzen die anders zouden moeten. Maar dat is een heel andere situatie vanuit die open sfeer van non-dualiteit. Waarin alles is opgenomen ten opzichte van die ik-positie die zegt dit vind ik wenselijk en dat vind ik niet wenselijk. Dus wanneer dat ik-centrum verdwijnt, dan weet je steeds minder wat wenselijk en onwenselijk is. Maar je ziet, zodra je weer dat verschil maakt, dat er weer spanning zit. Nou, dit wil ik wel en dat wil ik niet. Dat wil ik afhouden en dat wil ik naar me toe halen. Dat is de activiteit van het ik. En dat wil ik niet hebben, maar kom toch. Nou, moet je kijken wat een spanning dat is. En dat wil ik hebben en je krijgt het niet. Frustratie. We kijken wat voor spanning dat is. Dus zodra je weer iets merkt van het maken van zo'n verschil, oh dat is onwenselijk, weer even zelf teruggaan naar jezelf, bewustwording, oh stop, ik zit weer op een verkeerd niveau. Eerst loslaten. En dan zien we wel weer verder. Heel gauw, ja. Ja. Nee, maar kijk, wanneer het wel zou lukken om daar totaal open te zijn, zonder beoordelingen, dan is dat een basis waarop het ook bij de anderen gaat ontspannen. Dus die spanning van wenselijk, onwenselijk, die heb je. Hoe kan die oplossen? Nou ja, dat zijn die wolken alweer. Dat zijn spanningsenergieën. Hoe kan die energie oplossen? Toch weer wanneer er duidelijk is dat er die grote blauwe lucht is met die zon.
Ja, maar op het moment dat je bijvoorbeeld samen in een ruimte bent en iedereen is zo in die weerstand, zeg maar, hè,
ja.
Dan voel je de lichamen ook heel erg sterk.
Dan komt het er dus zo even op aan.
Dan is het zo sterk, dan moet alle neigingen te gaan redden.
Ja.
Te gaan heel maken, zeg maar. Die komen heel sterk op.
Ja, dus dan komt het er echt op aan of het bij jezelf zuiver is van ik-elementen.
Ja, dat is het al niet.
Nee, dus dan word je betrokken in het hele gebeuren.
tegelijkertijd ben je ook betrokken omdat je verbonden bent met elkaar.
Ja, maar op wat voor wijze? Is dat inderdaad daar als lichamelijke persoon? Nou ja, gedeeltelijk wel zo, maar het hangt er vanaf waar je standpunt of zwaartepunt hebt. Of ben je primair die grote ruimte waarin je alles ook van die anderen heel liefdevol opneemt? Nou, dan is er niet een persoonlijke reactie.
Dan is er ook geen persoonlijke beschikbaarheid.
En dan kan er op... Ja, kijk eens, wanneer je het hebt over persoonlijke beschikbaarheid... Dan is dat iets wat ervaren kan worden en ervaren, altijd ervaren wordt op het niveau van de persoon.
Is beperkt.
Dus wanneer er een universele beschikbaarheid is, dan zullen anderen dat ervaren als een persoonlijke beschikbaarheid. Wanneer een universele beschikbaarheid is, dan is het inderdaad nog veel meer dan beschikbaarheid, want het is een non-dualiteit. Een non-dualiteit ook met die anderen. Je bent ook die anderen. Dus de betrokkenheid is nog veel meer dan ooit. Een ik, die zegt wel, ja, ik ben betrokken. Oké, dat is de situatie. Ik eerst. Ik en daar de ander. Ten tweede, oké, ik voel me betrokken bij die ander. Zie je de dubbelheid? Ja, maar er zit ook toch ergens nog een scheiding tussen het ik en de ander. Dus die dualiteit, en dit is natuurlijk heel gek, want aan de andere kant wordt dan gezegd, nee, je moet je persoonlijk betrokken voelen, namelijk dat er een zekere overschrijding is van die grenzen. Nou, die twee dingen lukken nooit. Het ik wil zich handhaven en die wil toch 100% betrokken zijn. Nou, dat is een onmogelijk conflict en daar lijden mensen onder. Daar leid je onder, dat is het grote probleem. Het enige is dat je de hele structuur loslaat. En zegt, nou, ik weet het ook allemaal niet meer. Maar het is wel open. En wat er voorkomt, nou, dat zie ik wel. Dat zal het beste zijn. Dat is dan ook het beste. Wanneer een ik zo nodig betrokken moet zijn en dingen moet regelen en zo. Nou, dat is de slechtste situatie die je voor... dat geheel kunt bedenken. Want je bent er toch in betrokken en je hebt toch acties en reacties. En... Nee hoor, keer terug tot die grondslag, die non-duale basis, open. In bewustzijn, in gevoel, in liefde. Ja, prachtig, oké. Nou, dat gaan de anderen voelen. En daardoor lossen werkelijk ook die vaste structuren bij anderen op. Omdat ze merken van, oh nee, die ander gaat niet mee, er is iets anders. Ze gaan merken dat er een grotere ruimte is. Nou, dat is de basis van het oplossen.
Is dat ver werk van jaren?
Hangt er helemaal vanaf. Soms een fractie van een seconde. Ja, wanneer er nog maar een restje ik zit, dan wordt het ik getriggerd.
Ja.
Dus daarom leg ik steeds de nadruk op die radicaliteit, want dat laatste restje ik, dat zal werkelijk moeten verdwijnen, want anders hou je steeds dezelfde problematiek.
Mm-hmm.
Het is dus een volledige overgave aan die situatie. Zodra je iets wil eruit halen, dan heb je alweer spanning en het voelen de anderen. En meteen heb je ook dus die situatie als een moeilijke situatie gedefinieerd. Dus dan help je mee en je wilt het verbeteren, maar je definieert wel die situatie van de ander. Dus die ander die zet je daar nog vaster dan je er al in zat. Nou, dat moet je niet doen. Het zijn ficties. Nee, het is ook onbegrijpelijk. Eén woordje. Moet eens kijken. De hele schepping. Ik. Pam. Ja, zo gaat dat.
Ja, dan is dat toch eigenlijk een immens krachtig, want de ruimte is.
Ja, dat is zo. Maar zo werkt dat. Zo werkt dat. Dus die scheppingsverhalen waar aan het begin het woord staat, zowel in Genesis van de Joden en Christenen als ook in de Veda's, Vaats, het woord. Er wordt één woord gesproken. Nou, dat is een toverformule waardoor de hele schepping ontstaat.
Het is dan tegen de toverformule waarmee ze weer helemaal
verdwijnen. Jawel. Dit. Niet dat. Dit.
Ik heb in mijn tuin een eikenboom staan en er vallen ontzettend veel eikeltjes op de grond. Denk ik, ja, dat is de schepping. Het is onvoorstelbaar. Er zijn duizenden miljoenen zaden en spoorts worden rotgestrooid door de natuur. Zo gaat het ook met het ik. Dan kan ik die eikeltjes beginnen oprapen. Ja, daar ben ik aan bezig. Het is eindeloos. Maar als ik ze niet opraap, dan gaan er overal nieuwe eikenboompjes uitschieten. Wat is dan de juiste houding? Ik gebruik dit beeld omdat ik ermee te maken heb als vergelijking voor het innerlijk. Moet je dan alsmaar blijven opruimen in de hoop dat het een keer anders wordt? Of moet je de dingen maar laten gebeuren en dus in het oerwoud gaan leven?
Nou, dat zou ik maar doen. Die overgang, hè? Die overgang. In hele extreme situaties, van dat mensen dus totaal niks van het oerwoud willen weten. Nou ja, dan vinden we het allemaal eigenlijk een beetje belachelijk. Weet je wel, zo'n mooi grasveld, mooi biljartlaken. En er zit iemand te speuren of nog ergens één klein onkruidje erin zit. Nou, ja, dat is belachelijk. Maar het berust wel op het besef bij die persoon van, nee, kijk eens, ik moet alles onder controle houden en het moet allemaal zo blijven zoals ik het wil. En dat betekent dat het alleen gras is. En het moet mooi groen gras zijn en daar doe ik alles voor. Ja, dan wordt er alles voor gedaan. En wanneer er iets, dan weet ik wat, wanneer er een paar jongens met de fiets doorheen raggen, nou, dan is de hele wereld ineengestort. Zie je hoe dat werkt?
Het is een andere mogelijkheid dan de twee extremen.
Jawel, wanneer eerst, dus, wanneer je zegt die twee extremen, zeg je, oké, er zit een idee in van dat ordenen, het moet allemaal op goede orde gaan. En aan de andere kant, ja, moet je kijken, er is, wat die natuur betreft, is er helemaal niks op orde te houden. Hoe zouden die twee dingen nou bij elkaar kunnen komen?
Dat is de vraag.
Nou, ga eens kijken wat het betekent wanneer die twee dingen nou eens een keer bij elkaar komen. Je zult allereerst dus niet alleen die cultuur moeten accepteren, maar ook die natuur, die wilde natuur moeten accepteren. Anders dan is er geen begin aan, anders krijg je ze nooit bij elkaar. Je moet ze eerst accepteren. Wanneer je, dus het is van groot belang, ook gewoon in het algemeen hoor, dat de mensen wat meer in de wilde natuur komen. Dat ze het accepteren, die wilde natuur. Dat tegenwoordig, ja, dan is er wel een stukje natuurbouw, maar het moet wel een gebied zijn voor allerlei activiteiten. Abseilen en jokken en weet ik wat allemaal. Nee, die wilde natuur waarin gemerkt wordt, het is niet allemaal te regelen. Wanneer je dat accepteert, dat is dus ook die laag in jezelf die niet geregeld, gereguleerd kan worden. Dat zul je moeten accepteren. Pas dan kan er inderdaad een samenvloeien zijn Zegt, oh ja, natuurlijk. Hoe zit het in het gewone leven, wanneer beide geaccepteerd zijn? Nou, dat is het hele praktische leven. Nou, dat gaat maar door zoals het gaat. En er wordt inderdaad wel gehandeld. En dan moet je niet een idee hebben dat alles weer perfect in orde gemaakt kan worden. Nee, het is veel meer organisch. Alles gaat gewoon en alles wordt gedaan wat nodig is. En nou, je ziet dat het allemaal best gaat. Heel goed gaat dan. Omdat er geen scheidingen worden gemaakt. Wanneer mensen de grote scheidingen maken tussen henzelf als cultuur en de natuur, dan krijg je problemen. Want vanuit de cultuur denken we dat we alles kunnen. Nou, dan gaan we zeggen, nou oké, okay, we vangen kokkels en we vangen garnalen. Maar wanneer we dan veel grotere schepnetten hebben, nou, dan kunnen we gewoon veel meer verdienen. Nou, dat is dat je het regelt. Maar ja, dat blijkt niet te kunnen, want binnen de kortste tijd is het allemaal weg. Dan zeg je, oh ja, blijkbaar gelden in, op dat gebied andere wetmatigheden. Dus dat zal een wisselwerking moeten zijn, waarbij dat andere ook heel duidelijk een plaats krijgt. En dat betekent dat je ook werkelijk je handen van allerlei dingen aftrekt. Want zodra je er met je vingers aan gaat zitten, dan heb je het weer verprutst.
Is er niet een binnen en een buiten?
Nou, dan niet meer dus.
Dan word je klosjaar.
Wanneer er geen binnen en geen buiten is, dan word je niet klosjaar, want dan is dat buiten. Maar dat je de klosjaar in jezelf herkent, is uitstekend. Want wanneer je dat erbuiten houdt, dan zit je weer in de dualiteit. En wanneer je dan zo iemand tegenkomt, dan denk je, zo gaat dat. Nee, begin met de acceptatie van alles wat zich aandient. Dat is een eerste stap. Hoe het dan verder in de praktijk gaat, dat zie je vanzelf wel, want het leven regelt zich vanzelf wel. En als je niet zo prettig vindt om onder bruggen te slapen, nou, dan regelt zich wel dat je lekker in de bed slaapt. Maar als het zo uitkomt, door omstandigheden, dus kijk wat er allemaal in de wereld gebeurt. Tja, dat zul je ook moeten accepteren. En het fundamentele accepteren. Ontzettend belangrijk.
En als je bepaalde dingen, personen die je benaderen, weigert, is dat ook iets wat je moet accepteren?
Het gaat niet zozeer om wat daar in concreto gebeurt. Het gaat veel meer om de wijze waarop je daar zelf aanwezig bent. Wanneer je zelf daar aanwezig bent als zelf zijn zonder grenzen, dan zijn die anderen al lang geaccepteerd. Ten tweede, op praktisch vlak zei ik, dan regelt het zich vanzelf wel. Juist wanneer je er niet als een ik tegenover gaat staan, krijg je dat het zich vanzelf gaat regelen. Als je er als een ik tegenover gaat staan, dan zeg je, ja, die andere mensen komen op mij af. Reactie. Ik weet dat ik ze moet accepteren, maar nee, ik wil het niet, want ik wil ze eigenlijk op een afstand houden. En je zit weer in een conflict. Dus het gaat niet zozeer om die concrete situaties, veel meer om de wijze waarop je er zelf aanwezig bent. Wanneer dat open is, moet je kijken, dan is er een non-dualiteit. Daarin gaan die situaties zich vanzelf wel vormen, zodat het op een gewone goede manier verder gaat. Dus het gaat veel meer om iets wat in die verticale lijn gebeurt en op het horizontale vlak van de relaties. Het is dus niet zozeer datgene wat je doet, maar veel meer hoe je doet. De eigen sfeer, de eigen instelling. Wanneer die goed is, dan is de rest ook wel goed. En je bent het conflict kwijt. Als je dan even zo ziet van hoezeer je voortdurend in allerlei conflicten betrokken bent. En de andere kant, oh ja, even in ontspanning en ze vliegen allemaal weg. Gevoelsmatige conflicten, denkconflicten. Zo allemaal maar weg.
Is het nou ook andersom waar dat als je weerstand hebt tegen een bepaald iets, dat je dat dan ook dat die weerstand dat ook aantrekt?
Ja, je wordt daar namelijk ontzettend gevoelig in. En omdat je zo gevoelig wordt, zul je dus dat soort dingen heel duidelijk gaan ervaren. En dan zeg je, ja, nee, ze moeten mij steeds meer hebben. Ja, wanneer je eenmaal die bril op hebt, nou, dan ervaar je dat steeds meer. Ja, maar dan ga je zitten denken en je ziet dat je dan allerlei problemen krijgt. Ja, goed.
Dus alles wat we eigenlijk doen is aangeleerd door anderen. Dus we leren elkaar eigenlijk allemaal van jongs af aan al dit soort dingen aan, waardoor emoties ontstaan, gedachten, problemen. Dus, dus het ontstaan van het ikje, als je dat doorziet,
ja. Nee, dus wanneer je begint vanuit de persoon, dan kun je dit allemaal zo zeggen. Op een gegeven ogenblik dan zeg je, ja, wat heb ik er allemaal mee te maken? Maar vooruit, wanneer je dan begint met die persoon, die zegt, oké, ik word een beetje meer bewust van mezelf. Ik heb een bepaalde identiteit die ik me bewust word. Ik zie dat die identiteit inderdaad zo aangebracht is, opgepikt is in de loop van mijn leven. Daar hebben allerlei andere mensen mee te maken gehad, vooral mijn ouders in de vroege kindertijd. En ik zie dat daar een ik-vorming is geweest.
En dat ikje geeft ook wel heel duidelijk besef van dat bewustzijn, want ieder mens is op zoek naar het geluk. Mm-hmm. Weer terug naar dat bewustzijn, ja. Maar moet dat natuurlijk in allerlei ideeën stoppen.
Ja, nou blijkbaar is er dus al direct iets ruimers in dat zelf zijn dan die sfeer van het ikje. Dat ik, dat is echt alleen maar een verkramping in een bepaald centrum.
Ja, maar dat is dus altijd aangepraat.
Ja, maar je kunt dan ook beseffen dat je bijvoorbeeld in je weten van iets veel groters, dat je zelf al veel ruimer bent. En dan wordt dat inderdaad betrekkelijk en dan kan het oplossen, ja. Maar ga niet allerlei dingen er weer bij halen van hersenen en weet ik wat allemaal. Want dan ga je weer allerlei verhalen erbij halen van neurologen en zo. Maar
nou, gaan we denken.
Ja.
Dat is.
Ja.
Je kan zeggen van haalt het er niet bij, maar het is er wel.
Nee, oké. Maar pas op dat je daar ook weer niet te veel in meegaat, want dan wordt het belangrijker dan het is. Ja. Dus dat geldt natuurlijk ook voor het verhaal van het ik.
Is accepteren ook niet het verhaal van het ik?
Jawel. We beginnen dus, ik zei ook al, het is de eerste stap. Dus dan begin je met een bepaalde situatie die er is. En daarin zit heel veel weerstand. Nou, dan is een eerste stap. Oké, zie nou maar eens een keer hoe betrekkelijk het is. Kun je ook die andere situatie accepteren? Nou, dan krijg je dat het hele proces op gang komt. Maar je zult het eerst moeten accepteren, want anders dan ga je binnen dat ik dat steeds verdringen.
En dan blijft. Accepteren bestaat eigenlijk ook bij gratie van het ik.
Ja, absoluut. Maar alleen wanneer het zich doorzet, dan komt er iets anders. Wanneer het ik werkelijk een niet gewenste situatie accepteert, dan is dat een soort overwinning op die afgrenzing en eigenbelang van het ik. Nou, dat is blijkbaar mogelijk. Dan zeg je, nou, voor zover daar in dat ik. Maar ja, dan zit je eigenlijk al te praten in een iets ruimers vorm van zelfzijn, waarin dat andere geaccepteerd kan worden. En dat is nou juist het proces. Dus wanneer je praat over acceptatie, dan is er blijkbaar in en rond dat ik zelf iets gezegd, oh ja, hey, wanneer ik nou eens een keer accepteer. Maar dan wordt de ander ook bewust, of er wordt dat ik zelf zich ook bewust van een iets ruimer zelfzijn, waarin het ander ook aanwezig mag zijn. Nou, dat betekent dus dat die strenge grenzen van het ik worden doorbroken. Maar het kan alleen maar op grond van het feit dat dat ik zelf al ruimer is dan dat primaire ego.
Neemt iets anders het dan over van het ik? Of?
Op een gegeven moment wel, hè. Op een gegeven moment wel, ja. Wanneer dat zo wordt geaccepteerd, nou ja, dan is dat inderdaad alleen maar mogelijk binnen dat grotere. En dat is te herkennen. Oh ja, hé, blijkbaar. Ja. Kan ik de zaken niet meer regelen, er is wel een groter zelfzijn waarin het allemaal mag gebeuren.
Maar dan komen er ook gevoelsmatige energieën vrij.
Oh ja.
Die vaak ook de oplossing, gewoon als er al een spanning was, die ook weer in een grotere geheel oplossingen gewoon zien. Dat heb ik zelf heel vaak gezien.
Ja, maar dat is inderdaad de helderheid van bewustzijn daarin, waardoor de zaken dan op een goede manier zich allemaal gaan harmoniseren. Maar dat gaat dan vanzelf.
Ja.
Als je nog hebt van ja, dan zie je oplossingen. Pas op, loslaten weer, want het zal werkelijk vanzelf moeten gaan.
Het zijn allemaal impulsen.
Nou, in het grote geheel, ja, van de schepping, er zijn impulsen, ja.
Is het niet zo dat het ik toch een zekere beslissing moet nemen om een andere wending te aanvaarden?
Ja, maar wat ik net zei is dat het niet zozeer dan, het is een kwestie van termen ook hoor, maar het is wel goed om daar precies even in te zijn, dat je ziet, er is een centrumgerichte kracht, zo al die krachten zo alles vasthouden in het ik-centrum, dus dat is het ego, en een vrijheid van keuze, waar u het over heeft, maar het zit niet in het ik-centrum. Dat zelfzijn is al veel groter en het heeft ook een niveau van inzicht en van weten, geweten. En van daaruit, ja natuurlijk, wanneer daar dan die herkenning valt, natuurlijk is er dan direct een veel grotere openheid. Dus ga het zo weinig mogelijk dus weer construeren in de vorm van ik kies. Want wanneer je dat doet, dan blijf je dus op het niveau van inzicht en kiezen nog een keer dat ego centraal stellen. Nee, wanneer er een duidelijke helderheid komt, oh hé, dat is belangrijk. Dan hoeft dat helemaal niks te maken te hebben met een ik. Het is een helderheid die ineens komt, oh zo zit het. Want wanneer een ik zich er weer mee gaat bemoeien, dan krijg je de overwegingen van het ik. Bijvoorbeeld, heb ik er voordeel mee? Oh ja, ik heb er wel voordeel mee, want dan gaat alles veel makkelijker. Oké. En dan zie ik gewoon wat meer mogelijkheden. Oké, doen. Nee, dan hou je dezelfde structuur en dezelfde moeilijkheden. Dus, Ga zien wat er gebeurt. Wanneer het gaat om die helderheid en je hebt het idee, ja, daar moet ik al of niet voor kiezen. Even dat idee van ik moet kiezen, even loslaten, laat het zich maar ontwikkelen. Want het kiezen, dat is altijd dat heen en weer. Van ja, het heeft voordelen, heeft nadelen, moet ik het doen, moet ik het niet doen. Nee, laat het open op die bovenpersoonlijke wijze. Hoe ontwikkelt het zich? Oh, er is direct een inzicht, een weten. Dit is belangrijk. Nou, dan gaat het dus daar zo verder. Dus zodra je het idee hebt van een keuze, even stoppen. Zeg nee, het idee van een keuze en vrijheid van keuze, dat ligt op een ander niveau. En wanneer ik daar een klein beetje meer gevoelig voor word, dan is het niet zozeer een keuze van ik, van mezelf. Dus die dingen die tonen zich dan vanzelf en wanneer je daarvoor open staat, dan ontwikkelt het zich in die richting heel snel. Maar dan moet je inderdaad dat ik loslaten, want dat blijft zijn eigen belang voorop stellen. Sabine?
Ja, ik ben daar toch wel heel lang van in de war geweest. Mensen zeiden van, ja, je moet je trauma's verwerken. Hmm. En dan met de veronderstelling dat er dan een persoon is die zijn eigen trauma's zou kunnen verwerken.
Ja.
Terwijl die persoon, die is het gevolg van die trauma's,
ja.
Die verharding van die persoon,
ja.
Dat is heel vaak juist gekomen op traumatische momenten.
Zeker.
En ik zie nu dat het kan helemaal niet, je kunt niet als nee. Persoon dat verwerken, dat kan
precies.
Vanzelf
nee.
Kappen, maar zolang als je daardoor geconditioneerd bent of door die ideeën van je moet dingen verwerken en weet je wel, die psychologische begrippen allemaal, staat
van. Ja. Nou ja, maar dat blijkt dan ook wel, hè, dat er dan in zo'n sfeer heel weinig mogelijk is. En dan zie je ook waar is meer mogelijk wanneer eerst weer die ruimte ontdekt wordt, die veel ruimer is dan alles wat met die ik-persoon heeft te maken. En dat die ontdekking zelf de doorslag geeft bij het oplossen van die problemen. Nou, je ziet hoe hardnekkig die noties zijn. Van ik wil, ik moet kiezen en ik moet verwerken. Ja, terwijl je dan zit met zo'n beperkt ik dat de problemen alleen maar groter maakt. Dan is het erg jammer. En dat heb je in onderlinge relaties natuurlijk overal. Ook in therapeutische relaties. Ik moet de ander binnen 14 dagen van zijn trauma afhelpen.
Maar daar zijn nog methoden die daarbij helpen.
Jawel, maar wanneer ze helpen, dan hebben ze toch deze structuur dat er eerst meer ruimte komt.
Ja, er zijn eigenlijk hele mechanische methodes die ook daarbij helpen.
Ja, natuurlijk.
Het is ook een beetje machine.
Jawel. Maar dat is dan een hulpmiddel wat we ook wel gedaan hebben met zo afgelopen week op Schiermonnikoog. Je bent eventjes bezig met een langduriger beweging en ademhaling. En zegt oké, daarin door zo'n mechanisme nou eens een keer even door te zetten, komt er wel een verruiming van bewustzijn.
Ja.
Daar gaat het dan om. En er komt wel een vrijer gaan stromen van allerlei energieën. Maar primair is wel dat er een ruimte komt.
Ja, eigenlijk inderdaad door de fixatie van het ik wordt in de waar gebracht en wordt het daar zelf
in de klus bij. Want wanneer je continu denkt aan het ik, nou ja, en je zit bijvoorbeeld die oefening van die fietspomp te doen,
ja.
Hè? Nou, dan zegt het ik al gauw van, ja, ben je nou helemaal krank, Joram? Ik vind het helemaal niet leuk.
Ja.
En wat heeft het voor zin? Terwijl wanneer dat even wel wordt gedaan, dan zeg je, hé, moet je kijken, er ontstaat heel iets anders. Op dat energetisch niveau, daar gaat iets ontwikkelen wat niet mogelijk was binnen het kader van een ik. Het leven komt vrij. Nou, prachtig. Maar het gaat wel weer dus intern met helderheid, continu die helderheid, besef dat dan ook maar. Zie maar dat het zo gaat. En zie maar dat het zo gaat met die helderheid die niet meer vastzit aan een ego.
Ja, de helderheid is eigenlijk wel een ingang daarvoor. Ik heb het gevoel dat er ook soms via hele chaotische manieren kan gebeuren.
Ja.
Dat de fixatie gewoon wegvalt zonder dat er helderheid bij is. Ja. En daarna ontstaat een geweldige helderheid.
Ja, maar dan is het dus eventjes het oppakken op organisch niveau, energetisch niveau. Om daar de zaak eventjes zo dan maar door te zetten dat het ik er helemaal niks meer van kan bakken. En het houdt op met zijn drukte. En dan ontstaat er dus ruimte.
Het is gewoon eigenlijk, ik zie dat meer als een fixatie. Zolang
ja, die ik-fixatie.
Het aan zichzelf. Het lijkt alsof het gewoon schil kijkt. Voortdurend naar zichzelf. En wanneer dat ophoudt, dan kan gewoon zien.
Ja. Nee, dus om die fixatie van het ik te doorbreken, nou, dat is altijd nuttig. Wanneer er maar intern helderheid in zit. Dan weet je wat er gebeurt. Je zegt, oh nee, die ruimte, daar gaat het om. Nu is de situatie heerlijk ruim. En dat geldt ook voor, weet ik wat, als je een eind gejokt hebt of zoiets, dan is het lichaam zo even op een eigen wijze bezig geweest. Dat het, ik denk, verdwenen is. Maar doe het met helderheid, want wanneer je het niet met helderheid doet, dan is het even prettig en even later dan zit de zaak weer dicht. Dan zeg je, nou, ik moet nodig weer die oefeningen doen.
Maar ja, wat ik merk toch eigenlijk ook van het verhaal van anderen die het beschrijft. Het gebeurt op een manier dat er is ook zelfs geen waarnemen van helderheid meer. Dat
nee,
valt weg.
Maar het is wel een, daarin zit een weten.
Ja.
Dus het gaat niet om de waarnemer.
Ja, maar die weten heeft niet altijd is er.
Ja, tuurlijk.
Ja, die is er, dus hij heeft niemand nodig om...
Nee, natuurlijk niet.
...door te geweten worden of zo.
Nee, maar het is een direct inherent intern weten. Wanneer het zo komt, oh ja, natuurlijk, dat is duidelijk.
Ja.
En eigenlijk wist ik het altijd al. Maar laat het wel gebeuren.
Ja. Dan moet je het weer helemaal, denk je, oh, gatje.
Ja.
Dat is toch wel...
Ja, blijkbaar is het zo. Dan zegt hij van, kijk, die beroerde toestand, dat, daar had ik toch nog een klein beetje zo greep op. En wanneer ik dat loslaat, ja, dan heb ik helemaal niks meer. Ja, 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 want dan komt het grote ruimte waar dat ik helemaal geen betekenis meer heeft.
Maar is wel een stukje ik dat het wil?
Nou, dat, ja goed, nogmaals, ik zei al, het hangt af van de definities die je ervan geeft. Maar wanneer je dat ik-ego definieert als die fixatie in, op de eigen kern en het vastzitten eraan, dan heeft die helemaal geen weet van er verruiming buiten de grenzen van de eigen wereld. Maar blijkbaar hebben we dat wel. Dus dat geeft al aan dat er een ruimer zelfzijn is die veel groter inzicht heeft.
Is het ook van belang een devotionele houding te hebben tegenover dat ruimer zelf?
Nou, ik zei, alles zal wel geaccepteerd moeten worden. Maar die acceptatie zal verder moeten gaan tot een non-dualiteit. Wanneer je het hebt over toewijding, dan ga je al uit van de dualiteit. De ik-persoon zal zich moeten wijden aan dat grote en ook gericht zijn moeten zijn, een toewijding op dat grote. En dan hangt het er echt vanaf hoe dat verder gaat. Je ziet maar al te vaak dat die situatie gehandhaafd blijft, omdat het altijd ook een ik is die zich dan moet of gaat toewijden. En dat die structuur dan vanuit dat ik zo vastgehouden wordt. Ik, En vooral wanneer het ook nog een keer gaat in het kader van een theologie. Bijvoorbeeld, God en mens zijn echt gescheiden. En de mens is zonder geboren. Dan krijg je natuurlijk helemaal een fixatie van die situatie. En dat is gewoon jammer. Dus ik zeg, het hangt er echt vanaf hoe dat verder gaat. Wanneer je meer de mystiek hebt, dan is die scheiding niet zo absoluut. En dan krijg je door die toewijding natuurlijk wel een toenadering. Maar ook dan moet je afwachten hoe ver dat gaat. Terwijl het natuurlijk veel simpeler is, wat natuurlijk ook wel het principe van de christelijke mystiek ook is. Is van, oh nee, kijk eens, ik zit al lang in God. En God is altijd al alles. Dus dan wordt het allemaal veel simpeler. Dan wanneer je eerst die hele structuur gaat uitwerken. Van, oh, zo, dit zit zo en ik moet daarop gericht blijven. En het heeft allemaal verder het uitvoeren van rituelen in zich en dergelijke. Voordat je het weet, ga je die toestand bestendigen. Dat is niet de bedoeling. Nee, dus net zoals bijvoorbeeld inderdaad ook die oefeningen. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van rituelen. Wanneer je dan op die middelen je gaat concentreren, dan is het eventjes dat prettig. Daarna stopt het weer, want het is iets in de tijd, een periode, een kort moment. En even later, dan is het weer het gewone leven. En dan heb je weer behoefte aan die rituelen of die oefeningen. En dat gaat natuurlijk dan in cirkeltjes door. En goed, dan zit je daarin vast. Je bent er dan van afhankelijk. Dus je moet wel even heel duidelijk blijven bij wat het belangrijkste is. En als daar tijdelijk wat oefeningetjes of rituelen bij helpen, best. Maar blijf bij de essentie en hou die middelen heel doorzichtig. Heel doorzichtig. Heel licht en tijdelijk. Dus het gaan formaliseren van bepaalde rituelen, daar moet je ontzettend mee oppassen. Het is voordat je het weet een instituut.
Kan je dat ook niet zeggen van daarnet werd er gezegd, want dat is niet de bedoeling. Dat moet dan ook liggen.
Ja, uiteindelijk niet. Alleen, goed, ik weet niet meer in wat voor context was dat. Goed, het is maar net hoe je dat verder bedoelt hoor. Maar hou het inderdaad allemaal licht. Nee, hou het alsjeblieft licht, ja.
Worden de
inderdaad
waar je dan geestelijk geen prioriteiten meer gesteld?
In de non-dualiteit... Wie zou daar een prioriteit moeten stellen?
Moet je je verstand niet meer gebruiken?
Ja, maar ga nou even kijken naar wat hij precies zegt. Moet je je verstand niet meer gebruiken? Moet je, dat eerste je. Waar slaat het op? Blijkbaar op een menselijk persoon. En een mens heeft onder andere verstand. En als mensen zeggen we, nou, gebruik je verstand goed. Dat klopt. Maar wanneer er werkelijk een non-dualiteit is, ik ging zitten, heerlijk open en alles viel weg. Het was alleen maar licht, ontspanning. Dat is een veel oorspronkelijker situatie. Wanneer je dan zegt, verstand, moet je eens kijken wat daar gebeurt. We hadden het over die toverformule van een woord. De kracht die in een woord zit. Je zegt een woord en boem. Niet alleen het object is er, nee, de hele schepping is er. Je ligt heerlijk, 's ochtends vroeg nog ontspannen. En je hebt vrij, je hoeft niet op te staan en het is helemaal blanco. Heerlijk. Er is geen denken, het is totaal open. Nou, kent iedereen toch ook. En dan is er gewoon ineens iemand die daarin doordringt. Gebruik je verstand. Dat slaat toch nergens op? Letterlijk, nergens.
Het werkt wel heel hard.
Nou, dat is hem nou juist. Dat is hem nou juist. Ja, maar dan zie je gewoon de absurditeit. Dan zie je de absurditeit wanneer je zoiets dan op de voorgrond stelt als het belangrijkste wat er is, dat is de werkelijkheid. Het wordt meteen gedefinieerd wanneer je zo'n uitspraak hebt. Of weet ik wat, braadwoest. Ja, ik noem maar wat. Nou, met de eerste reactie krijg je van, ja, op mijn nuchtere maag. Ja, dan pas heb je maag. Maar je ziet de schepping, het zijn toverformules. Woorden zijn niet zomaar onschuldig. Zo wordt het wel in die taalfilosofie gezegd, hè? Van nou, kijk, achter die taalfilosofie, dan gaan ze na hoe het zit met de hele grammatica, of het zit met de betekenis van die woorden. En dat zijn allemaal conventies. Nee, die conventies zelf, die maken een bepaalde werkelijkheid. En als je een woord uitspreekt, nou, dit was dus een voorbeeld ervan, dan wordt er een werkelijkheid geschapen. Nou ja, goed, het hangt er dus helemaal van af. Het hangt er helemaal van af. Ja. Maar het is wel zo dat je maakt een statement. En zo'n statement, die stelt iets vast. Die zet iets vast. Ja. Dus die definieert een werkelijkheid. Ja. En vaak is dat natuurlijk ook weer in reactie op de definiëring van een werkelijkheid door andere mensen. Vooral wanneer die de macht hebben om zo'n definitie door te duwen. En dan krijg je reacties van anderen. Die zeggen, nee, we willen een andere definitie hebben. Bijvoorbeeld van het goede leven van mensen. En dan krijg je inderdaad acties en reacties. Maar het gaat wel steeds dus niet alleen om die uiterlijke dingen die even verschoven moeten worden, veranderd moeten worden of zo. Nee, het betreft ook die fundamentele wereldbeschouwen, visies, definities van werkelijkheid. Hoe het dan zit met vrijheid, ja, dat hangt er helemaal vanaf. Ja.
En is het niet een woord, gewoon bekleding van ideeën, gevoelens die al aanwezig zijn, of zelfs die leren niveau, dus die werken op sowieso. Die zijn al aan schitteren en onder elkaar invloeden. Dus ik zou niet weten wat toevoegt wanneer het geluidtrilling erbij komt en geformuleerd wordt.
Nou, je ziet gewoon, natuurlijk, er zijn altijd al energieën aan het werk.
Ja.
Maar je ziet wel dus dat ook de energieën van woorden, en omdat dat meer op bewust niveau gaat meestal, ja. Is het iets wat wel bepaalde dingen vastzet.
Ja, ja. Het gaat niet helemaal om.
Precies. Ja. En wanneer mensen dus leven in die wereld van vastzettingen, zetten ze er zelf ook in vast.
Kan je wel een dag doorbrengen zonder een bepaalde ordening? Je staat op en je kan zeggen, ja, nu heb ik een rustige tijd, ik ga lecturen, ik ga iets lezen, ik ga ontbijten, je kunt je koelkast erop en dan denk je, ja, vanmiddag of vanavond maak ik dat en dat klaar, ik moet die en die boodschap doen en dan heb ik tijd daartussen voor dit en dat. Dat kan je dan een beetje laten evolueren en zweven, een beetje vrijheid laten, maar je moet toch zelf.
Nou, wanneer hij daarin meegaat, met het klein beetje dat vrijlaten, dan is er al een andere situatie ten opzichte van een hele gespannen toestand, dat de dag precies wordt ingedeeld en dit moet nog en dat moet nog en dat moet ik regelen. Nou, wanneer het een beetje al losgelaten wordt, dan merk je dat er al een andere sfeer komt. Dat het veel meer gaat stromen. Dat kan hij zo meemaken? Wanneer het een beetje meer zo op gaat vloeien, gaat stromen. Wanneer dat nou eens een keer sterker wordt. Dan worden de vormen toch veel minder strak en hard. Nou, die richting. Ook al wanneer er in principe heel veel dingen gedaan moeten worden. Tussen aanhalingstekens, wanneer je denkt, nou oké, dat moet nog, dat moet nog, dat moet nog. Zelfs dan. Oké, het kan toch losgelaten worden dat die ik-spanning eruit gaat. Van, oh ja, krijg je het wel op tijd? Nee, het kan ook zonder zo'n idee. Nou, alleen al die overgangen, hè, die geven aan dat er een veel ontspannender sfeer mogelijk is. Wanneer die ontspanning doorgaat, wordt het steeds minder een ik die doet. Die stroom die doet het wel.
Ik zou graag iets willen vragen over schuld. Ik heb regelmatig last van schuldgevoelens die ook heel zwaar kunnen belasten. En waardoor ik inderdaad dat gevoel van vrijheid ook een tijd kwijt kan zijn. Korte of lange tijd. Dus, ja, eigenlijk als je op dezelfde manier mee omgaat als inderdaad in die lichte ruimte gaat, dan lost het zich misschien langzamerhand steeds meer op. Maar...
Ja. Nou, dat herkennen is sowieso een heel belangrijk punt. Om allerlei plekken vast te stellen. Oh, hier is het gewoon open en licht. En die verkramping waar dat schuldgevoel in zit, is nu niet aanwezig. Meestal is het zo, wanneer je dat doet, dat het niet een gewone vaststelling is, maar dat het ik weer zegt, ik stel het vast. En dan krijg je heel gauw ook weer dat ik, oh ja, maar toch is er. Dat en dat en dat. Dus daar moet je ontzettend mee oppassen. Maar het gebeurt wel. Het gebeurt wel. Op allerlei plekken. En die herkenning dat dus dat schuldgevoel niet altijd aanwezig is. Is op zich ontzettend belangrijk. Dus dan zeg je nee. Het is een gevoel dat af en toe opkomt. Het heeft te maken met een bepaald idee van ik. Met een bepaalde situatie van dat ik, dat er iets verkeerd gegaan is in dat ik, wat helemaal dus ook meer in objectieve zin als verkeerd wordt beoordeeld. Ik heb schuld. Wanneer je af en toe merkt dat dat gevoel er niet is, dan is er ook die persoon niet die verbonden is met die schuld. Dus ook die persoon is iets wat af en toe er is en af en toe niet in je ervaring. Nou, wanneer je dan wat meer bewust wordt van die situatie dat die er niet is, dan krijg je ook dus een zicht op die toestand als heel betrekkelijk. Dan zeg je, ja, het is ergens in de tijd opgebouwd, het is ergens een verkramping, een patroon dat zich voortzet, maar blijkbaar is het er lang niet altijd en ik moet echt weer naar dat standpuntje toe gaan. En dan is het er weer. Nou, wanneer ik nou niet naar het standpuntje toe ga en ik blijf heerlijk open, dan kan er af en toe nog wel eens een keer zich iets voordoen, maar het gaat verdwijnen. En natuurlijk op mentaal niveau ook. Mentaal niveau ook. Je kunt direct al zeggen van, ja, kijk eens, zo'n schuldgevoel, dat is natuurlijk flauwekul. Zelfs op het niveau van het ik en het ik-denk moet je ook concluderen dat zo'n schuldgevoel eigenlijk helemaal geen basis heeft om zich voor te zetten. Dus ook dat komt er nog eens een keertje bij. Fundamenteler is het die veel ruimere sfeer van zelf zijn, waarin misschien dat schuldenergietje nog een tijdje door blijft zeuren, maar omdat je je ervaart als oneindig zelf zijn, nou, dan gaat dat heel gauw oplossen. Ook op een bewuste manier dat je zegt, nee, het is gewoon nergens meer te vinden. Of ik zou me weer helemaal terug moeten persen in dat oude persoontje. Dus er sprake weer van. Dus blijf bewust van die ruimte, van die vrijheid. Je bent vrij.
mooie methode is ook om te zeggen, wat ben ik zonder deze gedachte.
Ja, dat kan helpen.